Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, waar heb jij het lekkerste ever ooit gegeten?
Ja, oh, dat is wel een moeilijke vraag.
Ja.
Maar ik heb er wel antwoord op.
Mooi.
Ik denk dat ik het lekkerste wel heb gegeten in restaurants, in goede restaurants. Ja. En ooit een keer heb ik een fantastisch verjaardagscadeau gekregen van vrienden. Om bij Sydney Schutte, heette toen nog Liberij Zusje, te eten. Ja. En daar heb ik de carpaccio van Carbonero Garnaal gegeten met XO crème. En het was zo lekker, dat kan ik gewoon nog proeven. Dat is een soort van, die garnaal was heel dun. Daar zat paprika, zat er een beetje overheen. En er was ook een wijn werd erbij geserveerd. Dat was echt van,
briljant.
Echt briljant, ja. En veel mensen herkennen dat gerecht ook wel. Dat is een van zijn signature dishes. Maar wat ik ook aan moest denken is, ik ben een keer in Thailand geweest.
Ja.
En toen waren we met jetlaggend en al aangekomen op onze vakantieplek in Hua Hin. Dat is aan de kust. En toen gingen we naar de night market. En dat was gewoon, plastic stoeltjes buiten, gezelligheid. En dan gewoon overal waar je ging zitten, was het gewoon fantastisch lekker Thais eten. Dat vind ik ook, denk ik, misschien wel leukere herinneringen.
Ja.
Dat is ook misschien de setting en de sfeer. En waar ik ook wel aan moet denken zijn Pinkstos.
Ja.
In de oude stad in San Sebastian.
Oh ja. Ja.
Met lekkere, hele lekkere frisse witte wijn.
Ja.
Overal fantastisch eten. Oh.
Ja, maar zoals Sebastian.
Ga er naartoe.
Ja, die moet op de lijst hoor.
Zeker.
Deze aflevering gaat over sauzen. En dit is weer een klassieke aflevering van een Spiegelpaleis. En
ja, kan je wel zeggen,
eindeloze hoeveelheden en variaties. Wij gaan proberen daar in ieder geval de eerste paar kamers voor jullie te doorgronden. En we gaan het hebben over de hoofdsauzen. Welke verschillende varianten daarvan zijn. En hoe een saus een onderdeel is van een gerecht.
We gaan het hebben over de wat klassiekere manier van bereiden van sauzen versus de nieuwe manier. Ik heb uitgebreid aan tafel gezeten bij Iwan Driessen, de chef van Rijssel in Amsterdam. En hem helemaal de hem van het lijf gevraagd over hoe hij zijn bouillons en zijn sausen maakt. En het doel is een beetje om jullie inspiratie te geven om wat thuis te gaan maken. Nou, we zitten richting de kerst, dus misschien dat het ook helpt voor het kerstdiner.
Ja, en in het supplement hebben we echt iets heel leuks. Hebben we een recensie van Bocuse, De Nieuwe Franse Keuken. Een van mijn favoriete boeken, in ieder geval echt een classic. Die is gereviewd door Naomi Kef van de Duikelman Kookboeken. En die heeft het boek echt van voren tot achter doorgekookt. Dus dat is een hele grondige en leuke recensie geworden. Zo leuk dat we ook eens even met haar zijn gaan praten. En bovendien is het natuurlijk zo dat Bocuse ook een van de grondleggers is van de Nieuwe Franse Keuken, waar de sauzen een belangrijke rol in spelen. Dus dat sloot mooi aan.
Ja, en zij heeft dus 40 gerechten heeft ze eruit gekookt.
Hè? Ja, fantastisch.
Met de broer en vrienden en dingen. Dus nou, heel leuk. Het is een heel leuk gesprek geworden. Jeroen, sauzen. Ik heb ook wat gemaakt, dat zie je daarnaast zitten. Ja. Een biefstukje in de saus gaan we zo proeven. Dus we drinken een heerlijke volle rode wijn.
Nee, ik dacht we gaan weer eens even wat anders doen. We hebben de laatste tijd weer veel wijn en veel alcohol gehad. Ik heb iets totaal anders. Nou,
en het ziet eruit als appelsap.
Ja.
En eerst proeven.
Ja.
Ja, het is een beetje zoetig. Er zitten ook wat belletjes in. De eerste associatie die ik heb is een lichte kombucha-achtige smaak.
Ja, ja. Beetje perensap vind
perensap,
ik ook.
Ja, dat is het. Ja, maar nee, het is niet zo zoet.
Nee.
En het is een beetje, zitten er tannines in? Dat zal.
Nee, nou, nee.
Beetje een beetje het strak, maar het is lekker.
Lekker toch?
Lekker fris.
Ja, dit is kumasi. Een kumasi is
Geen idee, wat is dit?
Sap van de cacaovrucht.
Oh ja?
Ja, want je kan van de cacaoboon, daar zit natuurlijk al die pitten in. Die maken ze cacaoboter en chocola van.
Ja.
En dit is zeg maar eigenlijk de reststroom daarvan. Die persen ze uit en dan maken ze een drankje van.
Ja. Heb je het wel eens gegeten, zo'n cacaovrucht?
Nee, jij wel?
Ja, ik heb een keer in Costa Rica, ben ik hier de jungle ingegaan. Ja. En toen kregen we een rondleiding van een jongen die studeerde aan de universiteit. En die kwam uit een Indianenstam. Mm-hmm. Die nog echt heel traditioneel leefde in de jungle. En dat was ook een, zeg je dat, een natuurgebied. En zijn moeder kookte. En dat was sowieso heel wat te gek. Maar hij liet ons ook gewoon die cacaobomen zien. En plukte er eentje van de boom. En gaf ons dat vruchtvlees. En dat is heel lekker zoetig en romig. Het is heerlijk. Is het?
Ja.
Leuk, hoe kom je hier aan?
Ja, er is dus een, dat is grappig. Het is een Nederlandse club. Die maakt daar dus een frisdrank van. Want het is een frisdrank. Er zit zeg maar 30% of zoiets van dat sap in.
Echt heel lekker.
En die liep ik tegen het lijf op de Culi perslunch.
Nou ja.
Dat is zo'n dingetje waar...
dat is vrij groot.
Dat is een vrij groot ding, ja. Zo'n ding waar allerlei producenten nieuwe producten laten proeven. En er zitten heel veel vleesvervangers bij. Die we niet zo interessant vonden. Maar deze vond ik wel heel leuk, die kumasi. Dus ik dacht, die neem ik eens mee.
Leuk. Ik vind het echt lekker. Want kombucha vind ik ook lekker. Maar dat vind ik soms te funky.
Ja.
En te zuurig soms.
Ja, dit kombucha is light.
Kombucha light, nou ja, maar ook echt wel een prima vervanger voor frisdrank.
En hij ligt gewoon in de supermarkt.
Serieus?
Dus die kan je gewoon meenemen. En als er met de kerst iemand is die niet wil drinken, dan heb je ook een leuke variant aan tafel. Ja.
En een leuk verhaal erbij.
Zo is het.
Wat heb jij culinair uitgesproken de laatste tijd, Jeroen?
Ja, het was druk. Wij zijn bij de Art of Drinks geweest. Hebben we een tijdje ook reclame
gemaakt. Gingen we niet over vertellen, toch?
Daar gingen we beperkt over vertellen. Nee, maar dat vond ik hartstikke leuk.
Vertel, wat is het?
Art of Drinks is een... is eigenlijk een consumentenbeurs, een consument- en professionele beurs voor alcoholica,
ja.
Voor wijnen, whiskies en allerlei varianten erop. In het Westerpark, in de Gashouder. En daar kan je van allerlei soorten drank proeven. En het leuke is dat daar dus hele. Het leuke is dat je aan de ene kant hele exotische en bijzondere dingen kan proeven. Je kan hele dure whiskies proeven, hele dure wijn. Maar ook allerlei nieuwe mezcals. En het is echt, als je geïnteresseerd bent in drank, dan is het een ontzettend leuke plek om die dingen te proeven. En het werkt met een soort systeem met polsbandjes. En waardoor je dus ook echt heel veel kan proeven.
Ja.
En,
ik krijg een klein glaasje van tevoren. Krijg steeds kleine slokjes, dat je ook echt de ruimte hebt om veel te doen. Ik vond het ook ontzettend leuk om te doen.
Ja, heel gezellig.
En verder?
Verder heb ik boleten geplukt in een stadspark.
In een stadspark?
In een stadspark, in Amsterdam.
In Amsterdam, serieus?
Ja, hier vlakbij.
Dan ga je me natuurlijk vertellen waar.
En ik ga jou ongeveer vertellen waar. Ongeveer die kant. Jeroen wijst uit het raam nu.
Ja. Hij wijst richting het IJsselmeer.
Ja. Dus nee.
Dat is geen stadspark.
Nee. Ik wijs richting het Diemerpark. Dat kan ik wel zeggen. Dus het is het Diemerpark. En daar had ik gewoon een plekje waar ineens... daar had ik vorig jaar al gezien. Boleten uit de grond kwamen. En omdat het zo'n goed jaar is.
Ja, het is echt een goed jaar.
Stond er echt een hele hoop. Ja. Dus ik heb voor het eerst gehad dat ik gewoon om 6:15 op mijn fietsje stapte, naar het park reed en die boleten om 6:30 in de pan had liggen en om 7:00 op tafel.
En wat heb je ermee gedaan?
Ik heb ze uiteindelijk gewoon gebakken en met pasta geserveerd.
Ja.
Boleten vind ik meestal de lekkerste bereiding. Dit was een populiere bolet, die is wat steviger. En die wordt dus niet zo snotterig. Dat kan soms ook met
de boleten. Dat is lekker. Een goede bite heeft.
Een goede bite heeft hij dan. Ja, en dan gewoon met een beetje knoflook en peterselie en veel parmezaanse kaas en olijfolie. Ja, ik zeg weer Bob's your uncle. Hey, en jij? Wat heb jij culinair uitgespookt?
Nou, ik heb echt, Jeroen, en ik overdrijf echt niet, maar ik heb echt een diepe, diepe, diepe dezemdepressie.
Ik zie het
echt niet normaal.
Je ogen worden ook bijna een beetje nat
echt,
hiervan.
Ik ben helemaal gek. Echt, echt serieus. Want ik ben. Ik heb jou ooit een keer mijn decem gegeven. Mijn gozai. Voor de vaste luisteraar. Die weet dat vast wel. En ik heb natuurlijk verbouwd mijn huis. Dat is al best wel een tijd geleden. Maar in de verbouwing was ik vergeten om mijn decem uit de koelkast te halen.
Aha.
Dus ik dacht, ik heb tijd. En ik kom terug de eerste dag dat er verbouwd werd. Werd er alles uitgesloopt. En die koelkast het stond buiten. Ik denk, hè? Waar is nou? En ze deed me open. Was dat ding weg. Dus ik vroeg aan de aannemer. Joh, dat potje. Oh, dat ding wat zo stonk. Dat ligt in de vuilnis. En ik dacht, oh. Maar goed, hij lag niet in een vuilniszak met vieze spullen. Maar gewoon met wat bouwafval. Dus ik kon het er makkelijk uitpakken. En er lag nog wel genoeg in. Die heb ik wel weer opgekweekt. Maar ik heb er gewoon te lang niet naar omgekeken. Dus ik dacht laatst, ik ga weer een brood bakken. Nou, dat kwam echt niet omhoog.
Mm.
En ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb het opnieuw gedaan. Ik heb er heel veel uitgehaald. Ik heb ander meel gekocht. En het is zelfs zo erg dat ik ben nu opnieuw begonnen. Om een nieuw decem te maken. Daar heb ik een heel klein beetje van mijn dezen bij gedaan. En ik heb toch weer het idee dat het aan mislukken is. Dat komt gewoon niet omhoog. Dus
okay. Moeten we een dezen-transplantatie doen?
Uiteindelijk misschien wel, ja. Maar het moet me toch gewoon lukken. Dus hij komt gewoon niet omhoog. Het kan de temperatuur zijn. Mm-hmm. Maar ik denk gewoon dat hij te zuur is. Ik weet eigenlijk niet. Maar het is gekmakend, kan ik je vertellen.
Ja, nee, ik weet het. Ik heb natuurlijk ook. Ik ben ook door diverse dezen-depressies gegaan. Bij mij gaat het nu als een zonnetje.
Ja, het is toch wonderlijk. Ja. Ik doe alles hetzelfde.
Ja, bij mij.
En nieuw mail, niet de oud mail. Ik heb al mijn kookboeken er weer op nageslagen. Dus, maar goed, gaan we weer helemaal terug naar de basis. Ik geef dit deze tweede batch. Geef ik nog 3 dagen.
Ja.
En dan ga ik of opnieuw beginnen, anders klop ik aan om weer een kindje van Gozer, maar dan van jou te krijgen.
Zo is het. Right back at you. Mooi, dus dat was even een huilverhaal over jouw deze. Heb je ook leuke dingen gedaan?
Ik heb meer dan genoeg leuke dingen gedaan hoor, maak je geen zorgen. Maar nee, ik heb laatst heb ik bij Rijssel gegeten.
Ja.
Daar begon ik al een beetje mee. Ik heb een gesprek gehad met de chef van Rijssel. Dat was toevallig.
Mm-hmm.
Want dat wilde ik al heel lang. Dat had ik al heel lang in mijn hoofd om dit onderwerp op te pakken. Maar we waren met de familie. Waren we daar eten. En ik vond het gewoon echt te gek. En het is niet om een soort van marketingverhaal over Rijssel op te houden. Want dat is best wel, wordt best veel over verteld. Maar wat me zo opviel. Is wat ook in restaurant Amsterdam zo goed in orde is. Dat je zit. Je krijgt wat te drinken. Je krijgt wat te eten. Je krijgt een broodje, water. En je krijgt wat te lezen. Dat is ook echt een filosofie van de eigenaresse van restaurant Amsterdam. Milane. Maar dat doen ze daar dus ook.
Ja.
En je komt binnen, het is super druk. We waren in de tweede shift. Dus mm-hmm. Dat was wat later. En iedereen had honger. Je zit, je krijgt meteen wat eten. Je krijgt meteen amuse. En wat ze ook heel slim doen, is dat de voorgerechten zijn relatief snel op tafel te zetten. Ja. Veel koud. En het was gewoon heerlijk. En toen dacht ik, nou, nu ga ik gewoon pijn krijgen met afrekenen. En dat viel me dus echt enorm mee.
Ja. Ja.
En ik heb het aan Iwan gevraagd. En zei, ja, dat klopt. Daar doen we echt ons best voor. Want we willen namelijk dat ook jonge mensen hier makkelijk kunnen eten. We willen niet dat het alleen maar vergrijst en oude mensen die geld hebben. Dus ze doen enorm hun best om de... Ja, het is wel flink rekenen, zei hij. Maar dat vind ik dus echt fantastisch. Dus goed, hè?
En een fantastische wijnkaart.
Dat ook.
Echt een fantastische wijnkaart.
Ja, dat kan ook wel weer de rekening flink omhoog gaan als je daarvan bent. Maar dat is zeker zo.
Ja.
Absoluut.
Ja, ik ben natuurlijk ook, wat is het, een halfjaartje geleden geweest. Ik was ook weer helemaal blown away. Even trouwens een kanttekening daarbij. Het is, wat ik er zo goed aan vind, is dat het gewoon goed is, zeg maar.
Ja,
dat alles
fancy.
Klopt. Nee, dus je moet er niet naartoe gaan als je toeters en bellen verwacht en vuurwerk. Maar het is gewoon hartstikke goed. Klassiekers, heel goed uitgevoerd.
Ja,
ja, en dat is echt wel een vaste waarde.
En wat ik steeds vergeet, is dat ze op zaterdag dicht zijn. Hè? Want ze zijn dan gewoon bij het gezin. Dus je kan door de week eten. En ook op maandag, wat niet veel restaurants op maandag open zijn in de stad. Dus dat is ook de reden waarom ik er vaak niet ga eten. Omdat ik dan denk, ik wil zaterdag lekker ergens eten. En dan vergeet ik het. Dus nu ga ik gewoon lekker door de week.
Ja,
dus het is echt een aanrader. En ik heb toen ook daarna aan Iwan gevraagd. Van joh, vind je het leuk? Omdat ik een keer langs kan komen om over saus te praten. Dus dat vond hij goed.
Mooi, dan gaan we het zo over hebben.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Jonas, we gaan het over saus hebben. Waarom wil jij het graag over saus hebben?
Nou, omdat ik me op een gegeven moment realiseerde dat als je in een restaurant gaat eten, dat het bijna altijd met een saus is.
Mm-hmm.
Vaak komt dan in een klein potje, dan wordt het over bij je gerecht gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom dat doe ik? Dat doe ik thuis eigenlijk nooit. Dus ook in kookboeken staan niet heel erg veel recepten waar je die saus dan bij doet. En de ervaring is dat zo'n saus is gewoon complementair aan een gerecht. Maakt het interessanter, lekkerder. En ik wil dat gewoon, dat vind ik ook het leuke van de podcast maken. dat er iets is wat ik al lang wil doen. En dan is zo'n onderwerp weer een beetje een stimulans om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus dat lijkt me leuk. Het is ook bijna kerst. En ik wilde een beetje focussen op hoe je nou in thuis sausen kan maken. Om gewoon je gerechten gewoon even een beetje een extra opkikker te geven.
Oké. Okay. Kijk, het is natuurlijk een enorm onderwerp. Hè? Ik bedoel, niet voor niets hebben in klassieke keukens heb je de saucier. Die zich alleen maar met sausen bezighoudt.
Zeker.
Dus ik ben wel benieuwd hoe jij aan deze mammoet-task bent begonnen. Ja.
Ja, dat heb ik me later ook gerealiseerd. Aha. Toen ik eenmaal begon. Denk, ja. Nou, dit moet te doen zijn. Ja, er moet een structuur zijn.
Ik vond het ook heel goed dat jij dit onderwerp deed. Ja.
Nou, ik vond het echt heel leuk om te doen. En ik hoop ook dat luisteraar later ook, als ze geluisterd hebben, dan ook denken, nou, ik ga toch wel even die extra stap nemen. Maar daar zo meer over. Nee, ik heb gewoon de klassieke boeken uit mijn kast gepakt. Ik heb de Bocuse erbij gepakt. Larousse heb ik doorgelezen. Ik heb een aantal kookboeken van Anne Williams. Zij is een Engelse die een kookschool in Frankrijk had. Ja. Daar heb ik het wel een keer eerder over gehad. En daar ligt het boek wat hier op tafel ligt. Ook met foto's hoe je het moet maken.
Mm-hmm.
Julia Child heb ik erop nageslagen.
Tuurlijk.
Veel online video's gekeken. En we hadden ook eerder dat kookboek van Rijssel gehad. En ik was daar toch geweest. En ik dacht, nou weet je wat? Ik ga het er met hem over hebben. En uiteindelijk hebben we op een zondag, heeft hij het restaurant opengegooid. Hebben we aan tafel gezeten. En hebben we 3 uur lang gesproken over sauzen.
Okay.
En toen ging ik de podcast maken. En ik, nou, ik weet het.
Ja.
Nou, dat was dus niet zo.
Nee, en ik ben ook wel benieuwd. We hebben natuurlijk 1 podcast te maken. Waar we nou max een uurtje zeg maar willen praten. en heel erg veel sauzen, heel veel aspecten. Hoe gaan we dat doen?
Rijk, wat ik merkte in het begin denk je, ook een beetje omdat je de saus natuurlijk wel eens eet. Oké, dat moet te doen zijn.
Mm-hmm.
Maar dan realiseer je dat heel veel sauzen de basis zijn. En dat het dus eindeloze variaties zijn om verder door te borduren. En Larousse, nou, dat zijn gewoon, ik denk, 10-12 pagina's met korte stukjes over sauzen.
Ja.
Maar wat ik wel wilde doen, ik dacht, het zijn wel een dingen. Kunnen wat overzicht geven.
Ja.
He, dus even in het begin van wat voor richtingen zijn er. Ik wil dat vooral focussen op de klassieke versie met bouillon.
Ja.
En ook beperken zodat je dat ook thuis kan maken. Dus de hele complexe, ingewikkelde sausen gaan we wel even over hebben. Maar daar wil ik niet te veel aandacht op aan besteden. Maar,
okay.
Maar zie het wel een beetje als een begin. En, maar ja, het is complex.
Hey, en om een saus goed te begrijpen is misschien ook goed om even te hebben over welke functie een saus heeft in een gerecht. Wat doet een saus in een gerecht als die goed is?
Nou, wat die doet, het is een smaakmaker. De smaakversterker.
Ja.
En ze zijn vaak ook vrij hoog op smaak. Heel zout of heel geconcentreerde smaak. En het levert ook een beetje smeuïgheid. Hè? Dus ook als je vis of vlees eet wat droog is, dan is het lekker om te eten. En vaak is het dus een complementair aan het hoofdingrediënt. Dus daar wordt het gewoon fijner van. En iedereen kent het gevoel wel van een lekker stukje vlees of een interessant gerecht in een restaurant. En dat je toch even met het brood het bord afveegt om die saus te proeven. En dat is toch een smaakbom die je er dan erbij krijgt. Het geeft ook extra textuur, vind ik, aan het gerecht. Ja, het is wat smeuïgheid, wat ik al net al zei. En ik heb het ook aan Iwan Driessen van Rijssel gevraagd. En ja, het was een soort van, hij moest heel even nadenken. Want ja, natuurlijk is een saus bij een gerecht. Dat is gewoon standaard.
Ja, ja.
Maar hij zei, het moet het hoofdingrediënt ondersteunen.
Ja.
Het mag het nooit overheersen.
Ja.
En daarom ook in veel van de boeken die je leest, gaat de saus ook niet over het gerecht, maar ligt het eronder. Of wordt het daarnaast geserveerd. Dus ja, het is een beetje als een achtergrondkoor in een goede band die ervoor zorgt dat het gewoon vetter en leuker klinkt en beter klinkt, zonder dat je dat per se door hebt.
Mooi. Achtergrondkoor.
Goed gezegd, hè?
Ja, heel goed gezegd, ja.
En jij, wat vind jij de functie van de saus?
Ja, ik denk dat het een goede saus geeft complexiteit en gelaagdheid. En geeft inderdaad een, kan er vaak nog weer een andere draai en richting aan geven. Als je een mooi stuk vlees hebt, dan kan je met een, dan geef je met een groene pepersaus, geef je een hele andere richting dan met een champignonsaus of met een rode wijnsaus. Dus je kan er heel erg een gerecht heel erg mee kleuren, zeg maar. Het kan ook horribly misgaan. Want als een saus slecht gemaakt is en hij is te dik of te zout.
Of bitter.
Of bitter.
Of heel vet.
Of heel vet. Ja. Dan is hij, ik heb ook wel eens gehad, ik heb ook wel eens echt in goede Michelin zaken gehad, dat er een saus bij zat die te gereduceerd was. Ja. Waardoor je een soort van stroperige, plakkerige bende in je mond kreeg.
Ja.
En het ziet er heel mooi uit, want het glimt mooi uit. Ja. Het glimt fantastisch, maar het is toch een beetje alsof je hartige limonadesiroop zit te drinken. Vrij goor.
Ja, precies dat zei Iwan ook. Hè. Als je dus een bouillon te ver reduceert, wat je dus soms ook wel doet, dat je hem helemaal tot stroop kookt, dan gaat het aan je lippen plakken. En zei, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar dat is wel wat je in van die nieuwe keuken zie je dat. En ik van dat, en wat er volgens mij ook dan wel eens misgaat, is dat ze die saus, hebben, dat die op het fornuis staat, dat die aan het begin van de servies goed is, maar aan het eind dat die weer doorgereduceerd is en dat die dan echt dat het dan van die houtlijn wordt.
Ja, en wat is een van de leukste dingen die Iwan vertelde in mijn gesprek, een saus maken is als kleine kinderen hebben. Je moet er altijd een oog op houden.
Mooi, je bent vandaag van de mooie beeldspraken, Jonas.
Nou, laten we vooral zelf dat bord pakken. Want ik heb vrij lang in de keuken staan, kan ik je vertellen, om een bouillon en een saus te maken. Dus laten we even proeven.
Ja.
Want dat leek me ook gewoon leuk om, dan heb je ook meteen een beeld wat het is. Dus wat ik gemaakt heb, is een rode wijnsaus.
Mag ik ondertussen een stukje in mijn mond steken? Dan vertel jij het even.
Het is een rode wijnsaus die ik heb gemaakt uit het kookboek van Rijssel. Met tips ook van Iwan. En ik zal zo uitgebreid vertellen hoe je hem maakt. Maar ik ben vooral benieuwd wat je ervan vindt.
Het is super lekker, is dit, Jonas.
Oh, yes, ja.
Super lekker.
Die rode wijn was goed geweest, hè?
Ja, nou, die heb hier nog wat staan. Dus ik neem een slokje van de vorige aflevering.
Ja, vind je het lekker verteld? Mm. Wat ik gemaakt heb, is een biefstukje. Ja. Gebakken in de pan. Peper en zout erop. Eerst hoog opbakken. Dan vuur lager zetten. Dat is ook en dan boter erbij.
Ja.
En dan rusten, trancheren en dan die rode wijnsaus erbij. Maar vertel, wat is dat?
Nou, die rode wijnsaus, wat die geeft, is als je de eerste hap neemt, krijg je al meteen een enorme golf aan geur van zeg maar umami en vlezigheid en diepte. Dus je krijgt echt zeg maar zo'n diepe bouillongeur. Daar komt vervolgens een beetje een zoetje en een zuurtje van die gereduceerde rode wijn bij. Ja. En dat combineert heel mooi met dat rode vlees wat je dan aan het kauwen bent, waar een beetje dat metalige in zit, daar balanceert dat tegenaan. En vervolgens komen er in de derde laag komen er aroma's uit die denk ik te maken hebben met de groenten die je hebt gebruikt bij de reductie. Dus dan komen er hints van wortel en knolselderij en ui en misschien iets van tijm of laurier bij. Ik weet niet precies wat je erin hebt gedaan, maar kruidigheid. En zo heb je dus wat ik zeg in essentie een gewoon biefstukje is. Trek je hiermee tot iets wat veel meer lagen en complexiteit heeft, zonder dat die biefstuksmaak weggaat. En bovendien, omdat zoveel umami in zit, begin je daarna gewoon te kwijlen. Ik zit nu letterlijk te kwijlen om nog door te eten. Dus het stimuleert ook door eten. Ja, het is echt een topsaus.
Maar wat er dus in zit, Jeroen, het is een bouillon van kalfsbotten, rode wijn, charlotte, tijm en laurier. That's it. En dan uiteindelijk peper en zout en balsamico azijn aan het einde. Er zit geen bouquet garni bij. Er zit geen zo'n wusp, hè, wortel, uien, selderij en peen. En die binding die het heeft, het komt door zowel door de bouillon, die heel erg ingekookt is, maar ook je pureert de charlotte. En die doe je dan door een zeef. Dus dat is ook een beetje als je het nu weet, dan proef je het meteen.
Ongenadig lekker dit.
Ja, hè?
Ja, als jij die decemstarter komt halen, wil ik daar een beetje ingevroren zout voor terug.
Ja. Nou, wat ik voor je heb, is in ieder geval wat blokjes van de bouillon. Want dat is eigenlijk de essentie van de saus, in ieder geval van deze.
Ja, maar echt en die balsamico. Ja, wat een top idee, zeg.
Ja. Maar goed, we hadden het dus over het Spiegelpaleis, wat jij net zei. En ik vond dat dus complex, maar toch hebben wij er best wel over gehad van hoe gaan we hier nou een beetje structuur aangeven en een beetje richting. En we kwamen er samen eigenlijk wel op uit dat de focus die we hebben aangebracht om niet uren te praten, want dat kan je echt doen. Dan heb je alles besproken en dan begrijp je er niks meer van. Althans, dat is ook wat ik in de voorbereiding heb gemerkt. Ik dacht, ik begreep het. En toen dacht ik, oké, dat is toch anders.
Ja.
Maar de essentie wel van heel veel van die sausen is de binding.
Oké.
Hoe krijg je hem glanzend? Hoe krijg je hem vol? En als je daarna gaat kijken, heb je verschillende soorten variaties. En dan kan je, dat is wel een beetje als de basis voor structuur, denk ik.
Oké. Ja, en die binding is natuurlijk ook belangrijk, omdat die enerzijds zorgt dat je mondgevoel verandert. Daarnaast zorgt hij ook voor dat hij goed aan het vlees blijft plakken. als hij te dun is, dan loopt hij eraf. Dus ik snap dat je die insteek van de binding kiest.
Ja, en dat is ook mooi.
Ja.
Ja. Goed, zal ik even proberen overzichten in de chaos te creëren?
Take it away. En zeker als je nog een mooie beeldspraak erbij hebt, dan ben ik, dan schenk ik die rode wijn nog even bij.
Kom maar door met die wijn. Oké, we beginnen, en dat is in ieder geval wat jij net hebt gegeten. We beginnen bij als binding de bouillon. En dat noemen ze ook wel bruine sauzen. En daar heb je aan de ene kant heb je een binding via gelatine van de botten.
Ja.
Aan de andere kant, en dat is wat klassieker, is de binding van roux.
Ja.
Dus meel en boter. Dat is eigenlijk, nou, laat ik zeggen, de meest klassieke versie. En dan is er dus de basisversie. En dan ga je dus in dit geval hebben de rode wijn aan toegevoegd. Kan je peper aan toevoegen. Kan je merg aan toevoegen. Krijg je een bordelaise saus, et cetera, et cetera, et cetera.
Okay.
De tweede die veel gebruikt wordt, is dat je ei en boter gebruikt.
Ja.
Dat noem je wel de witte sausen of de Hollandaise sausen. Nou, Hollandaise en Bernese zijn een van de bekendste daarvan.
Eigenlijk warme mayo's, hè?
Is eigenlijk warme mayonaise, ja. Maar de binding is dus het eigeel en de boter.
Ja.
Die je verwarmt. En je voegt daar echt smaken aan toe via een gastriek bijvoorbeeld. Een ingekookte vocht, wat heel erg veel smaak in zich heeft.
Ja.
Nou, als derde heb je de mayonaises.
Ja.
Ja, dat zijn eigenlijk ook ei en olie, maar dan niet verwarmd.
Ja, aioli. Roux. De roeien, dat
zeker,
soort dingen. Ja,
zeker.
Ja.
Daar had Iwan echt superleuke tips voor. Daarover later meer.
Oké, leuk.
Nou, en dan heb je dus de boter en bloem. Dus heb je de bezemelsaus aan de ene kant. Bijvoorbeeld het recept wat hij op de site hebben staan over de Vlaamse gehaktbal.
Ja.
Is gebruneerde roux. Hè? Dan,
ja.
dan maak je even de meel, bak je aan. Dat gaat geuren. Er komt een beetje een soort noottonen komen naar boven. En dan krijgt een andere kleur.
Mm-hmm.
Die worden zowel gebruikt als in saus op zichzelf,
ja.
Bechamels, kaassausen, et cetera.
Ja.
Maar worden ook gebruikt om velouté's te maken. Om wat, ja, daar ga je al, hè. Ga je bouillon of wat anders maken. Maar vooral ook in die basis bruine saus met bouillon,
ja.
Wordt die roux ook gebruikt om hem te binden.
Ja, begrijp ik.
Dan hebben we nog meer versies van vinaigrettes. Dus waar olie en gebruik. Dat is eigenlijk een binding die niet een binding is,
nee.
Dat ook visueel er mooi uitziet.
Ja.
Nou, heel veel moderne restaurants maken daar gebruik van.
Ja.
Maken kruidenolieën en doen dan iets met karnemelk of iets anders om ook dat de druppeltjes erop blijven zitten, ja. Visueel ook
zo'n emulsie, zeg maar.
Ja.
Ja.
Gaan we het niet over hebben.
Nee, oké, makkelijk.
En heb je nog saus op basis waar de binding op basis van groente is. En eigenlijk is het een beetje die wijnsaus, ja. Is basis van groente, dus namelijk de Charlotte.
Ja.
Maar denk ook aan een tomatensaus. Wat wordt gezien als een klassieke saus. Maar we hebben ook een keer Romanesco saus behandeld.
Ja.
In de podcast over barbecue. Waarbij je dus ook noten nog toevoegt. Hè? Waarbij je dus puntpaprika's en noten daar een saus van maakt. Ja, en pindasaus is ook een saus, Verdi. En ja, weet je, daar kunnen we nog uren doorgaan. Want is een molen een saus? Natuurlijk.
Ja.
Mexicaanse keuken. Salsa's, saus, zeker weten. Nou, dan hebben we een hele continent en hele werelddelen slaan we over en doen we zeer tekort. Maar ik zou zeggen, laten we het een beetje klassiek houden en een beetje op de bouillon en de mayonaise houden.
Dus dan concentreren we ons nu op de klassieke Europese sauzen en dan zeg maar de bruine sauzen met gelatine roux en daarnaast de mayonaises.
Zeker, en dat zijn ook dingen die je heel goed thuis kan maken. Want dat is ook wel een beetje wat ik wilde proberen.
Ja. Snap ik. Het hoeft geen encyclopedie te worden. Mensen moeten ook gewoon lekker aan de kook gaan.
Ja.
Hartstikke goed. Maar de binding van de saus is essentieel, zeg jij. Maar uiteindelijk waar ik hier zo van was weggeslagen, was de smaak.
Ja, zeker. En dat is ook wat je probeert. Het is een redelijk geconcentreerde smaak.
Ja.
Maar wel met lagen.
Ja.
En wat je dus ook ziet, is wat ik net met zo'n gastriek zei. Dat is reductie. Het is gewoon inkoken van het vocht, zodat die gewoon veel smaakvoller wordt. En dat doe je in dit geval met een bouillon. Deze bouillon heeft 20 uur opgestaan.
20 uur?
Ja. En heeft dan in een uur of 3, 4 heb ik hem ingekookt. Hij is tot een vijfde ingekookt. En dat is wat je doet. Dus dat zorgt er aan de ene kant voor dat hij gaat binden.
Mm-hmm.
Dus er zit heel veel botten in de bouillon die ik heb gebruikt. En in die botten zit dus heel veel gelatine.
Ja.
En dat
hoeveel botten heb je gebruikt hiervoor?
Nou, ik in dit geval heb ik een 10 liter pan, soeppan gedaan. 5 kilo botten. En dan 5 liter water erbij gedaan.
Alright.
En dat dan zachtjes 20 uur op laten staan.
En hoeveel bouillon hou je daar dan van over?
Daar haal je ongeveer 5 liter over.
Okay.
En dat kook je in tot 1 liter.
All right.
Ja. En dan ga je op een gegeven moment, wordt het dus, nou, je zag het net, ik had het gisteravond had ik het gemaakt. Het was gewoon een plak gelatine eigenlijk net toen we het in de pan gooiden om op te warmen. En dat maakt dus ook die binding. Dat blijft ook alles bij elkaar.
Ja, dit past natuurlijk, die bouillon en dat inkoken past helemaal in de traditie van Escoffier. Die later is voortgezet door Bocuse.
Zeker.
Als ik me niet vergis, onderscheidt die Escoffier was zeg maar de grondlegger van de moderne keuken. Eind 19e eeuw. En die onderscheiden, als ik me niet vergis, 5 sauzen.
Ja, volgens mij ook. Ja.
Ik weet in ieder geval de Espagnol en de Bechamel. Wat hebben we dan nog meer?
De Hollandaise.
Ja.
En hij noemt ook de tomatensaus als ja. een basissaus. En de veloutees.
En de veloutees. Oh ja, ja, dan heb je daar 5. En dat zijn eigenlijk soort van, dat is een basiscanvas waar je met garnituur weer op kan doorvariëren. Hè?
Zeker
dat
weten.
Is het principe.
Zeker weten. Ja. Als je bijvoorbeeld die saus espagnol neemt, de Spaanse saus heet die ook wel. Dat ja. is een vrij complex om te maken. Ik vroeg ook...
Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja,
dat vroeg ik ook aan Iwan van Driessen. Iwan Driessen van Rijssel. Waarom maak je dat, gebruik dat? Hij zei, het heeft wel zijn plek.
Ja.
Maar het is onwaarschijnlijk ingewikkeld en veel stappen.
Ja, en het is ook zo'n recept. Ik ben er wel eens mee begonnen. Het is een recept waar dan staat er in het recept voor espagnol staat er dus dat je een demi-glace moet hebben. En dan bekijk je in het recept voor demi-glace. Daarin staat dat je zelf getrokken bouillon moet hebben. Het is een soort van babushka-poppetje. Ja, van recept is, ja. in een recept in ja. een recept. Nee, dus het is echt heel veel werk.
Ja.
Nou, fris ons geheugen even op.
Nou, wat je doet. Als eerste begin je dus met de bouillon maken. Goed ja. punt. Die moet je wel al gemaakt hebben.
Tuurlijk.
Dat
is een klein werkje van 20 uur.
Ja, ja, ja. Ben ik ja. ongeveer 2 dagen mee bezig geweest.
Anyway.
Dan maak je een pan. Dan doe je spek in. Wortelen, uien, selderij en prei. Weet je, gewoon de standaard wusp wordt het ook wel genoemd. Wat tijm, laurier. En dat bak je gewoon goed uit. En op een gegeven moment, als dat goed klaar is en die groenten zijn glazig en lekker, dan giet je het vet af. Dat mm-hmm. is wel tip nummer 1 met maken van sausen. Het vet allemaal weg doen.
Want ditch je die bende.
Ja, dat doe je aan het laatste. Voeg je dat toe, misschien met een beetje boter of merg. Kun je ook heel goed doen. Dan blus je het af met witte wijn.
Oké.
Okay. Dan maak je een bruine roe. Dus, ja. Dus wat we net zeiden met die Vlaamse gehaktbal. Dus je bakt even de meel aan tot het bruin wordt. Boter erbij. Daar doe je de kalsfond of bouillon bij. En dan voeg je het geheel toe.
Mm-hmm.
En dat laat je 2 uur koken.
Ja.
En de tweede ding wat ook overal terugkomt, is je moet alles zeven. Dus je moet het echt, alle troep moet je eruit halen, dingen eruit halen. Nou, dan ben je 2 uur verder.
Ja.
Eigenlijk. Een dag en 2 uur, want dan heb je ook gemaakt.
Ja.
Dan voeg je tomatenpuree toe en laat je nog 1 uur zachtjes koken. En dan ben je klaar.
Alright, ja.
Maar dat is dus niet echt een reductie. Want ik heb nog even goed naar het recept gekeken.
Nee.
In dit geval heb ik een bocuse op nageslagen.
Het is gewoon gebonden.
En bouillon is gewoon niet ingekookt.
Nee.
Dus de smaak zit hem heel erg met de tomaat en met de spek en met de andere dingen. Ja.
Ja, en Bocuse gooit natuurlijk zijn bouquet garni ook al door zijn bouillon, hè?
Oh, zeker.
Dus in elke ronde komt dat bouquet garni niet voorbij. Ja.
Maar goed, ik ben wel benieuwd. Ik maak het. Ik heb het nog nooit gemaakt en ken het eigenlijk niet zo goed voordat ik de research deed. Vind jij niet een beetje een verouderde saus dan?
Ja, ik vind het een heel erg verouderde saus en ik vind het ontzettend veel werk. En eigenlijk in de thuiskeuken bijna niet te doen. Maar het resultaat wat eruit komt, zo'n klassieke Espanol saus, heeft ook wel weer zijn charme. Het heeft wel iets. Het heeft wel iets ouderwets in a good way, zeg maar. Dus als je een.
Hij is er niet voor niets.
Hij is er niet voor niets. Nee, precies.
En het is niet voor niets een klassieker, dat klopt.
Nee, en die complexiteit en die gelaagdheid. Ja, dat kost gewoon tijd en dat kost gewoon moeite. Dus ik vind wel dat er plek voor is. Maar ik bind zelf ook. Als je gaat binden op basis van gelatine, wordt het wel ietsje lichter dan met die roe. Die roe, dat is echt wel. Dat is zwaar tafelen en dat krijgt toch een beetje Asterix en Obelix, 7 gangen, knoopje van je broek los doen, zeg maar, te warm
eindigen
krijgen.
In de pot uiteindelijk.
Ja, dus en ik zeg niet dat dat slecht is, maar dat is wel een beetje, daar moet je wel zin in hebben, zeg maar.
Ja, toen ik het kookboek van Rijssel erop nasloeg, toen viel mij dus op dat daar geen roes in staan. Dat alles op basis van reductie is.
Ja.
En toen wij het daar met z'n tweeën over hadden, zei ja, dat is eigenlijk de klassieke versie. Of de moderne versie.
Ja.
Op basis van reductie. En iemand zei ook van ja, weet je, het is gewoon te ingewikkeld. Het is te veel werk.
Ja.
Zo'n Espanol of met roe en dat soort dingen.
Ja.
En het kan veel simpeler. En toen hij met Rijssel begon, toen hij gevraagd was om daar kok te worden, toen was ook het concept om een Franse bistro te maken met kip, met biefstuk en dan ook wel die kaart heel erg hetzelfde te houden. Dat is nog steeds, is dat ook zo. Hij zei, ja, dat betekent dat ik heel weinig kanten op kan gaan. Mm-hmm. Maar wat ik wel kan doen, is die saus perfectioneren. Dus daar heeft hij heel erg op gezeten. Al zijn jaren kookervaring, want hij heeft bij Le Hollandais gewerkt en heel veel andere klassieke zaken in Amsterdam. Hij zei, ja, dat vond ik ook wel leuk. Beetje, hij heeft ook wel iets met de Japanse keuken om daar nou echt de essentie uit te halen. Ja. En dat is veel simpeler dus.
Ja. Leuk. Leuk. Ja, ik ben, bedoel, als ik ze zelf maak, zou ik ook kiezen voor zo'n gereduceerde saus. Ik ben wel benieuwd wat jij aan wijsheden van Ivan hebt meegekregen. Want als hij er al zo lang mee bezig is, is dat natuurlijk een bron van informatie en tips over hoe je dit slim doet.
Ja, nou, ik was vergeten om een opnameapparatuur mee te nemen. Want anders was ik namelijk te laat voor een afspraak, dat wilde ik niet. Maar ik heb wel even mijn telefoon erbij gepakt en we nog een paar dingen laten vertellen. Laten we er eerst even naar luisteren.
Nou, Ivan, bedankt voor al je tips en al je uitleg. We hebben hier ongeveer 2 uur gezeten en we zijn nog niet uitgepraat. Heb je misschien nog een paar afsluitende tips voor de luisteraar als die met sauzen aan de slag gaat?
Ja, je begint gewoon bij de bouillon. Als je je bouillon opzet, is het heel belangrijk als je aan de kook komt dat je eerst begint met afschuimen. Komt dan toch allemaal troebeligheidjes... wat zich manifesteert in schuim. En dat is gewoon niet lekker. Dus dat moet je eraf scheppen. Later komt er ook nog vrij veel vet komt er los. Vooral uit kippenbouillon of uit de runderbotten ook. Ook belangrijk dat je dat eraf haalt. Heel zachtjes laat prutten eigenlijk. Om de 4 seconden moet er een belletje uitkomen. En geeft het gewoon heel veel tijd. Je moet eigenlijk door de hele tijd... Ja, dat is alsof je kleine kinderen hebt... op je bouillon blijven letten of het nog lekker ruikt... of niet te veel vet is of te hard kookt. Dan gaat het schuim zich ook wel kan weer terugslaan in de bouillon. Ja, het blijft gewoon... Moet je altijd vanuit je ooghoek moet je daar naar blijven kijken. En weet je, om de paar uur ruik je nog eens even. Je begint het nu al lekker te ruiken. Nou, nog niet echt. En vooral een kalfsbouillon kan het in het begin... best nog wel een beetje vies ruiken, zeker als het gaat schuimen... Maar als je er goed verzorgt, dan heb je na een uurtje of 5... je ruikt er weer eens aan, dan denk je van... hey, dat is toch wel, nu begint het echt lekker te worden. En dat zijn toch wel belangrijke tips om in de acht te houden... met het maken van saus, zeker met bouillons. En het inkoken op niet op hoog vuur. Het vet moet eraf zijn, anders gaat het zich... als de bouillon in begint te dikken, gaat het vet in de bouillon emulsie vormen... en dan kan je eigenlijk alles weggooien... Ja, dat is het eigenlijk.
En als je dan je bouillon klaar hebt, of je hebt eigenlijk je saus af... dan zijn er een aantal laatste stappen die je altijd met je saus doet om goed te krijgen. En waar moet je daar op letten?
Bij het afmaken van de saus is het gewoon heel belangrijk dat je eerst op smaak brengt met zout. Vrij hoog op smaak, dat je eigenlijk misschien denkt van misschien wel iets te veel zout gedaan. En daarna gebruik je een zuurstof of een citroen of een lekkere azijn... om juist je saus breedte en frissigheid te geven. Dan, als je dat doet, proef het eerst met zout en doe er azijn bij. En dan merk je op een gegeven moment dat eigenlijk de smaak door je hele mond heen gaat. Zout is eigenlijk een soort van piek eigenlijk. Denk je van, zout. Gaat er zuur bij, dan gaat het ook meer volgens mij zit de receptor meer aan de zijkant van je mond. Bitter en zuur zit een beetje meer aan de zijkant. En dan, dan krijg je breedte inderdaad. Dan komt er misschien ook een klein beetje bitterheid naar boven... die juist meer complexiteit geeft en gewoon een hele lekkere saus. Ja.
En toen wij het hadden over, nou, wat voor een saus moet je beginnen... had je toch wel een hele leuke tip als het gaat over... want je zei resoluut, mayonaise is de belangrijkste saus... of een van de sausen, ja. Zeker voor thuis om mee te beginnen. En daar had je ook wel hele leuke tips voor. Misschien kan je die even kort vertellen nog.
Ja, mayonaise is natuurlijk een emulsiesaus. Maak je altijd met mosterd en eidooi. Dat is eigenlijk de bindende factor in mayonaise. Maar... neem eens een paar oesters. Neem 3 oesters met het oestervocht. Maak die fijn met een staafmixer en giet er olie bij. Dan heb je eigenlijk ook gewoon een oestermayonaise. Want het is, volgens mij, is dat niks meer dat je proteïne of eidooier, eiwit... Bijvoorbeeld ook een pocheervocht van kabeljauw. Of nou, niet echt pocheervocht. Als je bijvoorbeeld brandade maakt en je gaat je bacalao gaar maken, dan komt daar ook vocht uit. Van dat vocht kan je verschrikkelijk lekker mayonaise maken. Als je pulpo of sous vide hebt gegaard, of alleen maar met een half glaasje wijn zachtjes in een pan en het is gaar, dan heb je een heel mooi paars vocht. Daar kan je ook hele lekkere pulpo mayonaise mee maken. En eigenlijk alles wat, al het vocht wat veel gelatine of eiwit in zich heeft, daar kan je gewoon, kan je een mayonaise van maken.
En dan als laatste, als mensen, nou, ik denk dat veel mensen met sauzen gaan beginnen als ze met kerst gaan koken. Heb jij nog een laatste tip voor mensen die met kerstmis een saus gaan maken?
Heel belangrijk dat of om een redelijk stressloze kerstdiner te maken, is maak dingen van tevoren. Hè. Op het gebied van saus inderdaad, maak ze 's middags al helemaal af. Als je dan je, bijvoorbeeld je herten gebraad hebt, dan kan je op de avond zelf nog het lekvocht of de jus van je biefstuk nog erbij gooien. Maar maak hem helemaal af. Saus op basis van ingekookte bouillon is heel belangrijk. Dat je vuilvorming tegengaat door bijvoorbeeld een cartouche te maken of een rondje van bakpapier. Dat je op je saus legt, zodat er geen velletje vormt. En dan hoef je ook niet warm te houden, maar zet ze gewoon weg. Op het moment dat je hem nodig hebt, warm hem op en dan gebruik je hem.
Hey Ivan, ontzettend bedankt.
Heel graag gedaan. Dat is erg leuk.
Ja, wat leuk zeg, om hem zo te horen. Ik haal hier in ieder geval twee dingen uit. Voor mijn bruine sauzen is het belangrijkste ingrediënt geduld. Ja,
zeker.
Het
zeker.
Is gewoon heel zachtjes pruttelen en inkoken. En voor die mayonaise saus vind ik het idee om met iets anders te binden dan met een eitje, vind ik heel goed.
Interessant, hè?
Ja, met die oesters, dat zie ik helemaal gebeuren. Dus ik ben ook voor de kerst, naar de kerst toe, er weer helemaal geïnspireerd. Maar goed, dit was een fragmentje van 10 minuutjes. Je hebt ruim 3 uur met hem zitten praten, ja, over sauzen. Wat voor dingen zijn daar nog in voorbij gekomen?
Nou, heel veel. Maar ik zal een paar dingen er even uitpikken die relevant zijn voor waar we het nu over hebben en ook voor thuis. Als eerste had hij het over het maken van een bouillon.
Ja.
Hij roostert zijn botten niet. Okay. Hij zet ze 20 uur op.
Okay.
En hij zei ook, als je 20 uur opzet, ja, dan krijg je hetzelfde effect wat je in de oven hebt. Het is gewoon simpeler.
Okay.
Ik vond wel, ik heb het zelf gemaakt, kwam heel veel vet vrij. Dat vergt heel veel tijd om steeds af te scheppen.
Ja.
Dus ik kan me wel voorstellen, als je het roostert, dat er veel vet uit die botten loopt, dat het wat simpeler wordt.
Mm-hmm.
Maar dat hoeft niet. Hij doet geen groenten in zijn bouillon.
Okay.
Dat doet hij eigenlijk alleen aan het einde als hij zijn saus maakt. Hè.
Ook, dus, niet, ook niet in zijn, ook geen busp.
Nee, hij zei, een ander ding is ook, van je moet ook opletten met bouillons als je ze afkoelt. Je moet ze snel onder 30 graden krijgen om gewoon bacterievorming, ja, te voorkomen. Hij zei, uit jaren ervaring in de keuken, zei hij, als je er groente bij doet, gaat dat sneller verkeerd.
Mm.
Het gaat sneller gisten of doen. Dus dat doet hij niet. Nou, je hebt het niet gemist net in de bouillon.
Nee, ik dacht dat erin zat.
Nee. Ja. En hij had het over dat de saus moet gaan lachen. En dat is dus dat die binding vormt. Dus
okay,
op een gegeven moment ga je merken met het inkoken dat die gaat glanzen, dat die gaat binden, dat die een andere structuur krijgt. Dat is het punt wat je moet hebben. Hè, want dat die bindt met gelatine. En hij zei, en daar heb ik een paar keer nog aan doorgevraagd, en je moet ruiken of je goed is. En dan denk ik, ja, ruiken.
Mm-hmm.
Maar ja, uiteindelijk klopt wel.
Ja?
Ja, ik heb het zelf wel gedaan, ook wel geproefd. Maar je ruikt op een gegeven moment, als hij prettig begint te ruiken, dan proeft hij ook goed. Dus okay, het is natuurlijk wel meer een restauranttruc, dat je, ja, gewoon even je neus erin doet en niet steeds hoeft te proeven, denk ik. Maar dat vond ik een grappige.
Leuk.
En als laatste zei hij, wat ook wel leuk is om mee te geven, is hij doet heel veel met tijm,
mm-hmm,
en laurier. En charlotjes. Maar hij zei, tijm moet je wel als allerlaatste doen. Want tijm heeft heel veel oliën. En, ja, daar zit de smaak en de geur in. Als je die van tevoren al in je bouillon gooit, gaat het een beetje muffig worden. Dus pas op het eind. Dus
dat had jij net ook gedaan bij die rode wijn.
Ja, en ja, best veel.
Dat best veel.
Er zaten acht takjes tijm in.
Oh, wauw.
Ja.
Oh, wauw. Nee, want ik, hij was subtiel, maar maar ik wist niet dat er zoveel in ging.
Ja, en die laurier. En het is meteen, krijgt een soort van vleessmaak. Dat is, ja, echt,
leuk.
Dus gewoon versimpelen doet hij heel erg.
Ja, dat versimpelen is natuurlijk ook het uithalen van die groenten. Ik vind dat toch gek. Want eigenlijk ben ik gewend om altijd in bouillons groenten te gooien. Knolselderij, bladpeterselie, wortel, ui, sjalot, de hele reut. Hoe zit dat?
Nou kijk, je moet met groenten... En botten duren lang.
Ja.
En hij zei, als je het hard aanzet, dan wordt het troebel.
Mm-hmm.
Daarom zachtjes. Een beetje wat mensen misschien wel kennen van confijten.
Ja.
Dat het blubt.
Ja.
Dat is wat je nodig hebt.
Ja.
Hij zei ook van, ja, dat kan je gewoon prima aan laten staan. Nou, met inductie heb ik het gewoon 's nachts aan laten staan. Dat ging perfect.
Ruikt de hele keuken naar bouillon de volgende ochtend?
Dat viel nog wel mee, want okay. Dat hoeft niet per se in te koken. Okay. Het moet vooral echt trekken.
Ja.
Maar groenten hoeven maar 30 minuten of zo. En dan okay. Is het al klaar. En ja. Als je ze dan doorkookt, dan wordt het een beetje muffig. En dan gaat het niet lekker. Althans, dat zei iemand. En dat vind ik zelf ook wel een beetje. Maar je kan natuurlijk wel een kort bouillon maken. Dat is een bouillon van groenten.
Ja.
Dat doe je dus vrij kort. De standaard dingen doe je daarin. Bijvoorbeeld wortel, ui, selderij en peen. Natuurlijk een bouquet garni. Wat dragonsteeltjes, wat laurier. Wilde paddenstoelen kan je er bijvoorbeeld ook doorheen doen. En hij zei, weet je, dat is een perfecte basis... Als je vis wil pocheren,
oh ja.
Dan voeg je er ook nog een beetje saffraan en wat sinaasappelschil of citroenschil aan toe. Dan heb je je saus al af.
Ja.
Porceer je daar in je vis, zet je erop, sausje eromheen. Beetje afmonteren met een klein beetje boter.
Lekker.
You're in business.
Ja, ik hoor het. Toen ik die het vlees proefde, had ik meteen de behoefte om daar een slok wijn bij te nemen.
Ja.
Nou, gelukkig hadden we nog een glas rode wijn hier staan. Welke rol speelt wijn bij die sauzen?
Nou, bij rijst al enorm. En die rode wijnsaus die maakt hij in grote bulken. Hij zei wel, rode wijnen die kook je meer in.
Okay.
En dan vroeg ik ook gewoon, wat voor wijnen doe je dan? Nou, hij zei, ja, wat voor wijnen? Ja, ik heb hier gewoon zo'n... het moet lekker zijn. Je moet het lekker drinken. Maar hij zei, het komt vaak genoeg voor dat er wijnen openstaan... en dat die niet meer gedronken kunnen worden. Nou, die gaan allemaal in de rode wijnsaus.
Okay.
Ook de toppers die dan openstaan. Maar hij zei vooral dat als je het drinkt, dat het lekker is.
Ja.
Maar vooral niet te duur.
Okay.
Dat hoeft niet per se.
Nee, en hij kookt dus die rode wijn apart in.
Ja, hij maakt het in twee stappen. En hij zegt, dit heb ik nu niet gedaan. Ik heb er niet tot een siroop in gekookt. Omdat die binding ook vooral met die charlotte gaat.
Ja.
Maar hij zei, ja, dat moet je echt tot een siroop inkopen. Kan je doen. Dus, en dan wordt het dus, krijg je dus een beetje het zuurige en de smaak van die wijn komt erin. Dus rode wijn is vooral reduceren weer.
Ja.
Extra smaak geven en ook een beetje een hint van frissigheid.
En is dat voor witte wijn dan anders?
En voor witte wijn zei hij, dat doe je. Hij gebruikt dat veel meer. Niet om in te koken, maar als smaakmaker aan het einde. Hij gaf een voorbeeld van een kreeftsaus.
Ja.
Hij zei, als je een kreeftsaus maakt, is het heel lekker om een goede dessertwijn te hebben. En als de saus af is, voeg je dat laatste een beetje toe.
Een zoete wijn?
Ja, en een volle wijn. En een smaakvolle wijn.
Okay.
Hij zei, wat er dan gebeurt, is dan krijgt hij wat frissigheid.
Ja.
Er zit natuurlijk ook een beetje zuurigheid in. Veel meer diepte en ook een bittertje. En dat is heel lekker. En dan gaf ook een ander voorbeeld, een vin jaune.
Ja.
Een wijn uit de Jura, daar.
Dat is ook dessertwijnachtig.
Ja, daar zit een soort van schimmel, groeit erop. Een soort van sherry-achtige smaak heeft het. En hij zei, nou, als je een zweesrik maakt, maak een saus en voeg die wijn toe. Dan zal je merken, helemaal top. Dus witte wijn is meer als, en dan meer de versterktere witte wijnen, als een smaakmaker aan het einde.
Ik moet er weer eens naartoe, ik heb het alweer gehoord. Even terug naar die bouillon, want dat is toch de basis van alles. Neem ons even mee hoe je van die plastic zak met bloederige botten.
Ja,
want dat is het wel, hè?
Zeker.
Het is wel even. Je moet de vegans moet je even wegsturen.
Zeker als je het gaat maken. Ja.
Hoe kom je daarin tot een mooi glanzend laagje van jus?
En nou, dat doe je in drie stappen.
Ja.
En de eerste is de bouillon maken.
Ja.
De tweede is de bouillon inkoken tot een jus,
mm-hmm.
Een jus de veau. En de laatste is de jus gebruiken bij het samenstellen van je saus.
Alright. Neem mij er even mee doorheen.
Nou, ik heb al een paar dingen al verteld, dus ik zal het even kort herhalen.
Ja.
Iemand zei, wat je nodig hebt, is botten met veel knokken. Mm-hmm. Er moet heel erg veel kraakbeen in zitten.
Ja, want daar zit natuurlijk gelatine in.
Dat is gelatine. En zeker met wild, zei hij. Als je wild fonds gaat maken, bouillons gaat maken, dan is het vaak... Ja, dan moet je echt zorgen ervoor dat je ook gewoon de gewrichten en andere dingen hebt waar dat kraakbeen in zit.
Ja.
Dus dat was een heel belangrijk ding.
Ja, die ruggenwervels en zo, dat soort dingen.
En daarom maakte hij bijvoorbeeld ook zijn kippenbouillon met kippennekken.
Oh ja.
Omdat daar zit het heel erg in. En dat is gewoon, ja, hij doet dan karkassen, 2/3 karkassen, 1/3 kippennekken. En dat is waar hij zijn kippenbouillon mee maakt.
Ja,
het zat ook 20 uur op. Nou, wat je doet, hebben het al vaker over gehad, is je kan heel even kort koken.
Ja.
Zodat het schuim eraf komt. Dan maak je het schoon. Dan gooi je dat weer, schiet je weer af. Je schrobt botten weer helemaal schoon. En dan zet je het op in koud water. En dan laat je het 20 uur staan. En het moet echt bluppen. Het mag niet koken. Er moet af en toe om de 4 seconden, wat hij zei, moet er een blubje boven komen. En dan is het geduld. En wat je vooral moet doen is continu ontvetten. En dat viel me nog niet, dat viel me flink tegen. En iemand had een goede tip. Als je een grote pan hebt en je hebt een pollepel, dan ga je in het midden, maak je zo'n draaiende beweging naar buiten toe. En dan gaat het vet aan de zijkant zitten. Dan kan je het makkelijk in je pollepel laten ingieten. En dus ruiken of die klaar is.
En rook jij dat toen je dat deed? Is er een moment dat er een soort omslag in zit dat hij niet ruikt en dan ineens begint te ruiken?
Ja, en hij ruikt prettiger. En dat zie je ook wel een beetje aan de kleur. Hij begint wat bruiner te worden. En dan wordt hij gewoon een lekkere bouillon. En in het begin is het zeker niet prettig. Dat is, moet je altijd even doorheen.
Ja, ja, het is, ik heb jou natuurlijk wel vaker met zakkenbotten zien zeulen, met de ramen. Daar lijkt dit wel een beetje op volgens mij. Hè?
Ja, vind ik wel. Ja. Ja, want dat is ook. Wat je ook moet doen is je moet het niet te hard koken, want dan gaat het dus dan gaat het troebel worden. En dat is in de ramen is het een vergelijkbare techniek. En dat is gewoon opzetten en geen groente, geen dingen toevoegen. En dat doe je pas aan het eind.
Oké. En dus dan heb je, dus dan ruikt die lekker, maar dan heb je daar nog steeds zo'n grote pan waarin eigenlijk die staan inmiddels bijna droog, die botten.
Nee, niet. Het kookt bijna niet in.
Het kookt bijna niet in, oké. Okay.
Nee, dus je hoeft er vroeger ook... Okay. Het moet dus niet koken. Het moet soort van prutten. En het moet daarom ook... Je hoeft niet per se water bij te doen. Dus het kookt wel een beetje in, maar niet heel veel.
Ja. Oké. Dus het moet ook niet inkoken.
Nee.
Oké. Goed, dus je hebt dan die pan die vol met water zit, waar nog een half bot uitsteekt. Hoe dan verder?
Ja, en dan de volgende stap, als die bouillon klaar is, dan ga je even naar de kookwinkel.
Ja.
Dan koop je een grote puntzeef, zoals ik gedaan heb. Nou, het is wel handig hoor, want er zijn veel botten erin. Maar dan zeef je het dus. Ja. Je zeeft het eigenlijk 2 keer. Eerst grof, om alle grove stukken uit te halen. En dan een hele fijne zeef. Het liefst zelfs kaasdoek.
Ja.
Nou, je ook veel van die vettigheidjes haal je eruit. Of het... Wat is het? Het merg wat er soms al uit kan komen.
Oude theedoek kan ook.
Oude theedoek, zeker.
Of een hydrofiele luier.
Ja, ja.
Ja.
Die we allemaal in de kast hebben liggen.
Ja, als je ooit kinderen hebt gehad, heb je die liggen. Ja, die geen kaasdoek halen.
Maar dat is wel een goeie, want die gebruik je ook voor je zuurdesembrood.
Die gebruik ik ook voor mijn zuurdesembrood. Ja, die gaan allemaal in de recycling.
Als ik uit mijn depressie ben, dan ga ik hem erbij pakken.
Heel goed.
En dan kook je dat dus in. En dat inkoken is in dampen bijna. Zeker als je visbouillon maakt, dan moet het, als je het te hard kan inkoken, kan het ook echt vies worden. Kan het ook een beetje tranig worden.
Okay.
Dus dat heeft, 3 uur heeft het opgestaan.
Okay. En hoeveel water kook je eruit?
Uiteindelijk kook je er dus, je houdt ongeveer 5 liter bouillon over.
Ja.
En dan kook je 4 liter uit, dan haal je 1 liter over.
80% kook je uit. Okay. Ja.
En dat heb ik dan daarna geportioneerd in ijsgrond... trays en dan ingevroren. En die liggen nu apart als smaakbommetjes in mijn vriezer.
Nice. Dus nu, oké. Dit is het niveau waar ik het graag van jou begin over te nemen.
Neem jij de wijn mee?
Ja, goed. Dus ik heb die mooie blokjes jus de veau liggen. Hoe kom ik dan tot die goddelijke rode wijnsaus die jij daar...
Dat is dus nog best wel simpel eigenlijk.
Oh, gelukkig.
Ja, dus wat je doet is, je neemt ongeveer in dit geval, je houdt volgens mij 200 milliliter over uiteindelijk aan saus. Daar heb ik, je pakt eerst shallotten in olijfolie. Laat je zachtjes fruiten tot ze glazig zijn. Dan voeg je 1 laurierblaadje en dus 8 takjes tijm toe. 250 milliliter wijn, een volle wijn. En dat laat je 30 minuten zachtjes koken.
Ja.
En iemand zei tegen mij ook wel, je laat koken het in tot 1/3.
Okay.
Dus je wil wat vocht overhouden, omdat je daarna, de volgende stap is dus de tijm, laurier eruit en staafmixer erin. En dan ga je het zeven. Dus je moet met de staafmixer wel iets van vocht hebben om nog een emulsie over te halen.
Oké. En dan zitten die shallotten, die zitten er nog in?
Ja, die pureer je helemaal.
Ja, ja.
En de volgende stap is dus door een sieve werken.
Ja.
En dan hou je daar dus een glanzende saus over. En daar voeg je dan uiteindelijk die jus de veau, zoals dat heet. Dus die ingekookte bouillon aan toe. Waar heel veel gelatine in zit. Dat warm je op. Roer je goed door elkaar. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om wat boter of wat merg doorheen te doen.
Lekker.
Dan eerst de zout en dan pas de azijn.
Ja.
Want als je het omdraait, dan omdat zout een smaakversterker is, wordt hij heel zuur.
Ik snap het.
Dus als je eerst zout doet, dan en daarna de balsamico-azijn en dan roeren. En toen heb ik hem een velletje erop gelegd, in de koelkast gezet. En klaar.
Top. Hey, en even heel even terug naar die, want ik heb dus die wijn ingekookt. Ik was van 250 milliliter, was ik naar 100 gegaan. Hoeveel jus de vaux gaat er ongeveer bij? Wat is die verhouding?
In het gesprek zei hij 50-50 en in het recept zat 250-150. Maar je kan natuurlijk zoveel doen als je wil. Ik heb wel gemeten hoeveel volume mijn ijsklontjes hebben later. Dat is ongeveer 100 milliliter.
Ja.
Dus ik heb er ietsje meer bij gedaan. Ik heb er twee blokjes bij gedaan.
Maar het is ongeveer 50-50. Het kan ietsje meer jus de vaux, hangt er ook van. All right. Dit klinkt hartstikke goed en ook zeer geschikt voor de kerst.
Het is, weet je, de take-out van alles. Het is ontzettend veel werk, maar vooral wachtwerk en dat ontvetten, dat viel me tegen. Maar het is wel, als je het eenmaal in je koelkast hebt of in je vriezer hebt zitten, en je hebt zo'n blokje en je gooit het erbij en je hebt een smaakbom. En iemand zei wel van, hoe doe je het dan thuis? Ja, ik heb toch eigenlijk altijd wel demi-glas in mijn vriezer liggen.
Ja,
dat is dan even investeren, maar dan kan je echt super saus maken.
Ja, ga gewoon een lekker boek lezen. Zit je ernaast, af en toe even kijken.
Ruiken.
Ja, zo is het. Die ruikt vanzelf, ja. Maar je hebt mij ook lekker gemaakt met tips voor oestermayonaise. Dat vond ik een ontzettend goed idee om zelf te maken. Heb je nog andere tips voor mensen die sausen zelf thuis kunnen maken?
Nou, wat iemand al zei, mayonaise is echt een van de belangrijkste sausen en ook een vrij simpele saus.
Mm-hmm.
We hebben ooit wel dat trucje uitgelegd. Als je genoeg vocht bij ei doet en je doet in een staafmixer erop, dan is hij zo klaar.
Trek je hem zo omhoog.
Ja, ja. Dus hij zei, je kan dus die vocht swappen, de eiwit swappen voor vocht met eiwitten. Nou, hij zei al pulpo oester. Mosselvocht kan je ook heel goed gebruiken.
Ja, dat zei Sergio Herman zei dat ook. Die zei, dat is mijn belangrijkste smaakmaker in de keuken.
Ja,
mosselvocht.
Daar kan je dus zonder ei een prima mayonaise van maken. Maar hij zei ook, weet je wat veel eiwitten inschrijft? Kalfshersenen. Gewoon kalfshersenen in de blender. En dan kan je er ook een heerlijke mayonaise van maken.
Dit is weer een moment waar de vegans afhaken. Kalfshersenen in de blender, dat is echt wel heel gory. Eerst met die botten in de weer. En dan, goed. Ik weet wel mensen, overigens luisteraars, die dit een ontzettend goed idee vinden.
En hij zei, dus dat is dus die oestermayonaise is heel erg lekker op een steektartaar. Maar je kan ook dus groenten hebben natuurlijk ook veel eiwitten in zich. Nou, kikkererwten kennen we, aquafaba.
Aquafaba.
Hij zei zelfs dat dat met aubergine volgens mij kon. Als je dat er vocht eruit.
Okay.
Ik zou het gewoon proberen.
Ja.
Dat is hetzelfde soort techniek als mayonaise maken. Met de staafmixer ben je zo klaar. En ja, het is gewoon. Ik vond dat wel een super interessant inzicht. Omdat het gewoon een heel ander soort. Het is hetzelfde soort consistentie. Het is niet zo ingewikkeld. Je kan het goed bewaren. En het is echt een lekker smaakbommetje.
Alright. We hebben het ook even gehad over Hollandaise saus. Is dat een saus die voor gewone stervelingen te maken is?
Ja, uiteindelijk wel. En hij zei, dat is gewoon, ik maak het best wel vaak.
Mm-hmm.
Het is heel lekker bij zalm, het is heel lekker bij vlees. BNS vind ik dan heel lekker.
Lekker bij een gepocheerd eitje.
Zeker weten.
Ja.
Hij zei, ik maak het zo vaak in de keuken. Hij doet gewoon vol vuur.
Ja.
Hij zei, de truc is, je moet eerst die eieren gaar krijgen.
Ja.
Dus je moet het gastriek, het koken, het gereduceerde kookvocht met de ei kloppen. Hij zei, dat staat er op een kaart bij hun. Dus ze maken dat gewoon dagelijks heel vaak. Als je dat doet, kan je niet meer misgaan. Maar wat hij bijvoorbeeld doet in zijn béarnaise, wat in het kookboek staat, is daar zit veel meer gastriek in.
Ja.
Dus ik heb nog even wat boeken op nagelezen. Nou, Julia Child zegt 2 eetlepels.
Mm-hmm.
En dat is op 250 of 200 gram boter. Hij zegt 75 milliliter gastriek op 75 gram eierdooier op 150 gram boter.
Alright.
Dus hij is veel dunner.
Ja.
Maar dat doet hij omdat het de zuurder is. En dat heeft gewoon het vlees nodig. Weet je? Het is heel vettig vlees.
Ja.
Dus het is een. Het is ook wat minder. Maar
dan zeg je eigenlijk dat je de Hollandaise of de Béarnaise aanpast op waar het op terecht gaat komen.
Dat doet hij wel. Ja,
ja, ja. Ja. Oké, okay, slim.
Ja, en weet je, het is dus. Je moet even over die angst heen dat je ei gaat. Dat het scrambled egg wordt.
Mm-hmm.
Nou, waar een paar tips daarvan zijn. Zorg ervoor dat je een koude, iets kouds hebt waar je je pan op kan zetten.
Mm-hmm.
Dat doe ik meestal wel. Dus je kan er gewoon iets met ijs dingen doen. Dat als hij begint te binden en het gaat te hard, dat je hem van het vuur afhaalt en op een pan doet. Nou, aubergine werkt ook hartstikke goed. Ik zou het zeker proberen.
Leuk, leuk. Ik vond die saus net echt fantastisch. En ik zag dat jij niet extra bij je had. Als ik nou vanavond... ja, dat was, ben ik weer
je mag
teleur.
Het nog oplikken hoor.
Ja, dat ga ik zo zeker doen. Met een stukje brood ga ik dat even opsoppen. Maar als ik vanavond nou bij mijn biefstukje ook een mooie saus wil hebben... en ik heb niet die jus de veau liggen... kan ik hier ook gewoon met een hek even snel wat van maken?
Zeker, dat heb ik ook aan Iwan gevraagd. Hè. Hoe kan je nou gewoon een jus maken? Hij zei, als je een biefstukje maakt... één ding waar je moet opletten... en wat veel mensen verkeerd doen... is dat ze het te hoog aanbakken. Dus je moet hoog beginnen, maar dan snel het vuur zacht zetten. Omdat je anders de smaakstoffen die dus achterblijven in de pan verbranden.
Ja, dat heb ik. Van die zwarte flubbers.
Dus je moet het, dat is heel lekker. Daar zit de smaak in, maar je moet ervoor zorgen dat het dus niet verbrandt. Dat vond ik wel echt een goede tip. Dan moet je al het vet afgieten.
Okay.
Dat vergeet ik altijd. Ik ga altijd ik met het vet. Altijd het vet afgieten. Dan doe je een shallotje erbij, een scheut wijn. En dat kook je in tot 1/3.
Mm-hmm.
Je zou er room bij kunnen doen. Dat hoeft niet.
Okay. Ja.
Dan zou je het dus zo kunnen laten. Even kunnen staafmixeren. Of gewoon zeven. En dan monteer je het af met boter, zout. En als laatste een zuurtje. Hoeft niet per se, omdat hij al in die wijn zit. Maar dat is wel lekkerder. En dan heb je... Ik heb het laatst uitgeprobeerd met een biefstukje op deze manier. Top.
Wat een goed idee.
Ja.
Nou ja, ik heb ontzettend veel goede tips gehoord. Die ik ook met de kerst zou kunnen gaan gebruiken. Kan je voor ons nog even samenvatten wat de belangrijkste tips zijn die hij heeft gegeven?
Ja, nou de belangrijkste tips zijn dus... als je gebruik bij bouillons gewoon reducties.
Ja.
Dat is, kost even wat tijd, maar het is wel veel minder gedoe... met al het snijden van groenten en dat soort dingen. En zorg ervoor dat je dat gewoon invriest.
Okay.
Dus één keer investeren, maar dan heb je gewoon genoeg in de vriezer om te gebruiken. Want als je zo'n jus hebt en je gooit ook nog even een blokje erbij, is hij nog veel lekkerder.
Oh ja.
Had ik stiekem natuurlijk wel gedaan.
Ja, goed, blokje erbij, heel goed.
Nou, wat ik een eye-opener voor mij, wat ik net al zei, is dus eerst zouten en dan zuur erbij. En hij doet overal zuur bij. Hij heeft ongeveer 15, hij vertelde even hoeveel azijnen die had. Echt heel erg veel.
Oké. Okay.
Dan dacht ik, ja, hoeveel heb ik in mijn koelkast, of in mijn la staan? Gewoon eigenlijk 1 maar.
Oh ja? Ja. Oh ja, nee, ik kom wel tot 7 of
nee,
zo.
Nee, dus dat was voor mij ook wel weer een soort ding om te doen. Een goede tip zei hij, maak witte wijn shallotjes. Shallotjes in witte wijn opzetten, inkoken, in de koelkast zetten. Als je een saus even wil afmaken of spannender wil maken, lepeltje van die shallotjes erbij. En dan is het, heb je het zure en die smaak. Dat is echt, was een goede tip. Een
soort fancy zilveruitjes.
Ja, maar dan dus al gestoofd en klaar.
Ja.
Dus
ready to go.
Leuk. Ready to go. En hij zei, als je dan met kerst iets moet gaan maken... dan moet je echt de Grand Veneur saus maken met hertenbiefstuk. Hij zei, dat is zo ontzettend lekker. En we mochten het recept van zijn kookboek op de site zetten. Dat geldt ook een beetje voor de dingen die we eerder verteld hebben. Die maak je door een wilde bouillon te maken.
Ja.
Dus met veel kraakbeen moet je daar dus voor zorgen. Als die dus goed ingekookt is, het is echt zo'n jus is dat.
Ja.
Nu de room en cognac bij.
Ja.
Dat laat je even doorkoken tot het verkleurt, tot de room verkleurt.
Ja.
Dan doe je de cranberry compot bij. En dat zeef je, monteer je met boter af. En dat eet je dus met een stukje wild. En hij zei, het is echt goddelijk.
Klinkt hartstikke goed. We hebben overigens een aflevering over wild gemaakt. Daar zat hij volgens mij ook in.
Ja, ja.
Dat is, mocht je iets met wild willen doen, luister dan even
Zeker.
Die aflevering.
Twee afleveringen. Echt veel leuke recepten en tips.
Absoluut.
En als we het dan toch hebben over minder vlees eten, kan je beter wild eten dan rund eten.
Absoluut.
Zeker met kerst.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. En wat voor supplement?
In het supplement heb ik een gesprek met Naomi Keff over haar recensie van het standaardwerk van Bocuse, De Nieuwe Franse Keuken.
Ja, en als jij dat ook wil beluisteren, dan kan je nu even lid worden van de brigade. Ga dan naar petjeaf.com/watschaftpodcast. Meld je aan en dan staat daar de instructie hoe je bij de eigen feed van het supplement komt.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwen.
Speciale dank aan Iwan Driessen van Rijssel voor alle trips en recepten. En aan Naomi Keff voor de recensie.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.